Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok. Beste luisteraars, wees welgekomen in het programma De Rots in de Branding. In Scherpenheuvel, enkele jaren geleden, greep jaarlijks in september het feest plaats van de gezinnen. In de voormiddag was er telkens de plechtige eucharistieviering, gevolgd in de namiddag door een conferentie. In 2017 konden we luisteren naar een conferentie door onze aartsbisschop, kardinaal Jozef de Kezel. Een zeer bijzonder, mooie, diepzinnige bezinning over het huwelijk, in het licht van het Oude en het Nieuwe Testament. In deze dagen van februari vieren we op 14 februari Valentijnsdag, dus beter passen kan het niet om deze conferentie nogmaals uit te zenden. En daarom geniet ervan.
Beste vrienden, de bezinning die ik vandaag zou willen geven, is een zeer bijbelse bezinning. Ik ga vooral steunen op teksten uit de schrift. En ik zou iets willen zeggen over twee thematieken die heel sterk met elkaar verbonden zijn. Aan de ene kant, Gods verbond met ons. God die verbondenheid zoekt met mensen. En aan de andere kant het huwelijk, het gezin. Want dat zijn twee zaken die zeer veel met elkaar te maken hebben. Mijn eerste punt, daar zou ik willen mee beginnen, dat God verbondenheid zoekt met ons. Heel de schrift, Oud en Nieuw Testament, gaat daarover. Een verbond dat begonnen is met Abraham en dat definitief gesloten is, een nieuw en eeuwig verbond, door Jezus. Dat wil zeggen dat God geen onverschillige God is. Hij heeft ons geschapen. Dat wil zeggen, als je vraagt waarom zou God ons geschapen hebben? Er is maar één antwoord op die vraag. Dat is ook het antwoord dat de schrift zelfs geeft. Dat is dat hij niet alleen wou zijn. Hij zoekt een partner in het verbond. U herinnert zich het verhaal uit Genesis, scheppingsverhaal. Als God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Daarom zoekt hij, schept hij, de vrouw voor de man. Maar dat geldt al veel dieper. God heeft ons ook gewild. Hij heeft het andere dan zichzelf gewild. Om met ons het leven te kunnen delen. Als ik met iemand anders het leven wil delen, dan, ja, de keuze is maar ik weet niet hoe groot, hè? Er lopen zoveel mensen rond. Maar als God niemand schept, dan is er ook niemand. Dus God is degene die ons geschapen heeft, met het oog op het verbond, verstaat je? Om het leven met hem, met de mens te delen. Natuurlijk zou ik kunnen zeggen, als hij met ons verbonden wil zijn, dan kan hij ons daartoe niet verplichten. Je weet, als je met iemand trouwt, je kunt niet bij de keel grijpen en zeggen, jij moet met mij trouwen. Ja, dan is het al gedaan natuurlijk, niemand gaat zeggen ja. Dus liefde kan maar gedijen op basis van vrijheid. En God heeft ons ook niet zo geschapen dat we niet anders kunnen dan in hem geloven. Dat zou veel van onze problemen hebben opgelost. Moesten niet geen pastorale problemen niet meer. Hij zou ons zo geschapen hebben dat we niets anders zouden kunnen zeggen dan ja. Maar ja, dan verstaat je wel, met zo'n ja zou God niet veel zijn. Hè? Als een jongen een meisje of een meisje een jongen vindt en zegt ja, ja, hij moet van zijn moeder, of van zijn vader, of hij kan niet anders, dan is er geen liefde. En dus wat kan God doen? Hij kan zich niet opdringen. Hij heeft ons niet ook zo geschapen dat we niet anders kunnen. Hij kan het alleen aan ons vragen. Of we met hem het leven willen delen, of we in hem geloven. Er staat een mooie tekst, we lezen die altijd 2-3 dagen voor Kerstmis in de liturgie van de Eucharistie, bij de communie. Het is een tekst uit de Apocalypse, waar Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort, en hij doet open, is mooi hè, als hij mijn stem hoort, dat is al een eerste voorwaarde. En als hij de deur open doet, dat is een tweede voorwaarde al. Dan zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden. Het is een zeer mooie tekst, omdat God dringt zich niet op. Hij klopt, is beleefd. Doet de deur niet open, klopt. En wacht tot je de deur open doet. Maar dan komt hij binnen. Verstaat je? En zo, God heeft geklopt. God heeft geklopt. Hij klopt altijd. En hij is begonnen met Abraham. Dat zegt onze schrift. Misschien is hij al vroeger begonnen, dat weet ik niet. Maar Abraham is de eerste die gezegd heeft, ja, kom binnen. Abraham, u kent helemaal Genesis. Hè? Genesis hoofdstuk 12. Het is het allereerste begin van de geschiedenis van God met zijn volk. Abraham, en Abraham werd een volk. En heel de schrift, heel de Bijbel is niets anders dan het verhaal van dat verbond, die vriendschap, verbond tussen God en zijn volk. Dat verbond dat helemaal bekrachtigd is, vernieuwd, voor altijd, in elke consecratie zeggen we het, een nieuw en eeuwig verbond, onverbrekelijk, zoals het christelijk huwelijk, onverbrekelijk, nieuw en eeuwig verbond. En in een van de cruciale momenten in die geschiedenis, dat is het moment waarop Gods volk in Egypte is. U kent het verhaal, het is Exodus. Gods volk is in Egypte. Het leidt een slavenbestaan. Het is tot niets herleid. Het betekent niets. Het is dienstbaar aan de farao. Het wordt beschreven in het eerste en tweede hoofdstuk van Genesis. Niets. En hoofdstuk 3 is de ontmoeting. God gaat zijn volk roepen. En God roept Mozes. U kent het verhaal. De brandende braamstruik. En het is God die zegt, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ik heb de jammerklachten om zijn onderdrukking gehoord. Ja, ik ken zijn lijden. Dat is een zeer mooie tekst. Die zegt, ze zijn gewoon instrumenten in de hand van het machtige faraonische rijk. En dan zegt hij, ik daal af om mijn volk te bevrijden. Het is dus een God die niet onverschillig is, die hem het lot. Het is niet een God die zo verheven is boven de mensen dat hij zich nauwelijks inlaat met het lot van de mensen. Het is een God die een hart heeft. Ik heb de ellende gezien, ik heb de klacht gehoord, ik daal af om mijn volk te bevrijden. En zo wordt dat een volk, ze trekken weg, je kent het verhaal, hè? In de woestijn, heel het boek Exodus tot aan Deuteronomium toont ons het grote verhaal van God die zijn volk wegleidt uit het slavenbestaan van Egypte en die op weg gaat opdat het zijn leven zou kunnen leiden in verbondenheid met God en in verbondenheid met elkaar. En zo groeit God en zijn volk samen. Ze sluiten een verbond. En dan moet je niet zeggen, waarom heeft God dit volk, dat Joodse volk, gekozen? Waarom? Niet omdat het veel gedaan had. Ze waren niets. Ze waren namelijk in Egypte. Ze betekenden niets. Zoals het evangelie van deze morgen, ik heb het u gezegd in de preek, totaal onverdiend. Er staat in Deuteronomium, ik lees de tekst, hoofdstuk 7, want u bent een volk, staat er, dat aan de Heer uw God is gewijd. Je bent verbonden met God. U heeft hij onder alle andere volkeren uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. En dan staat er, niet omdat u talrijker bent dan de anderen, heeft de Heer zich met u verbonden, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en hij de eed van uw vaderen wilde nakomen, staat ook in het Magnificat, zoals hij had beloofd aan Abraham en aan onze vaderen. We zingen het altijd. Daarom heeft hij hen. Waarom gij? Niet omdat je beter zijt dan de anderen, maar omdat hij u lief heeft. En hij de eed aan zijn vaderen wilde nakomen. Daarom heeft de Heer u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van Farao. En dan is er het grote gebod. Het grote gebod dat ook voor de christen geldt in Deuteronomium. U kent, als men aan Jezus vraagt, wat is het grote gebod? Dan antwoordt hij als Jood, hij antwoordt het. Je zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten. Hij zal eraan toevoegen en uw naaste als uzelf. Maar het eerste gebod is dat je zult God lief hebben. Dat we zeggen, de zin van ons menselijk bestaan, dat is dat we verbonden zijn met God. Een verbond van liefde. Hij is uw God en hij is de enige. Dat zal ook in het huwelijk zo zijn. Uw man, uw vrouw, is de enige. Goed, dat was mijn eerste punt. Hè. Dat is heel de ik zeg de hoofdgedachte, maar dat is het hart van heel de schrift. Heel de schrift gaat over dat verbond tussen God en zijn volk. Thank you. Wel nu, dat is nu mijn tweede punt. Het is opvallend in de schrift dat als men wil uitleggen om wat soort verbond het gaat tussen God en zijn volk, dat daar altijd het beeld komt van het huwelijk. Dat wil niet zeggen dat God de man is van ons, hè? Maar het is een beeld. Men probeert de verhouding tussen God en ons en zijn volk, zijn kerk, want de kerk is het volk van God, te begrijpen met het huwelijk. Want het verbond tussen God en zijn volk is een verbond van zeer intieme liefde. En het is geen wonder dat het beeld van het huwelijk opduikt in de schrift om dat verbond met God te begrijpen. Want het verbond met God is onverbrekelijk en trouw. Het zijn de twee grondwaarden van het huwelijk. Onverbrekelijk en trouw dus. Ik ga u een tekst lezen. Het komt uit Ezekiel. Ezekiel is samen met Hosea de twee profeten die het verbond van God met zijn volk het meest uitdrukken met het beeld van het huwelijk. En die dan ook altijd interpreteert, ik excuseer mij voor de uitdrukking, maar het komt voortdurend voor bij Ezekiel, wanneer Ezekiel spreekt over de ontrouw van het volk aan het verbond, is de grote zonde van Israël dat het altijd vreemd gaat. Het gaat namelijk bij anderen. En dat kan niet, hè, verstaat je? Het is het beeld van het huwelijk dat speelt. Maar het is een zeer mooie tekst. Het is een parabel. En hij spreekt over de geschiedenis van Israël met God. De liefdesgeschiedenis tussen God en zijn volk. Vanaf de dagen dat God voor het eerst zijn volk uit Egypte geroepen heeft. Maar nadien is dat volk groot geworden. Er is een koning gekomen, David en Salomo. En het is rijk geworden. En stilletjes aan is het zijn troost elders gaan zoeken dan bij zijn God. Ik lees u de tekst. Het is het hoofdstuk 16 bij Ezekiel. Hoe hij de geschiedenis ziet van het begin Gods liefde en de ontrouw van zijn volk. En God die altijd, die nooit zijn partner verlaat. Zo spreekt de Heer tot Jeruzalem. Naar afkomst en geboorte bent u uit het land Kanaan. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. Ik weet niet of je mij verstaat, maar dat wil zeggen, je moet niet te veel spreken van uw afkomst. Je zijt van heidense afkomst. Bij uw geboorte werd uw navelstreng niet doorgeknipt. U werd niet met water gewassen om u te reinigen. Het gaat over Egypte, je waart niets. Ze waren slaven, verstaat God de beeldtaal, hè? Je waart slaven, zegt, bij uw geboorte, dat is toen je in Egypte waart en God u geroepen heeft om zijn volk te zijn. U werd toen u op de wereld kwam niet met zout ingewreven, noch in doeken gewikkeld. Prachtig, hè? Kerstverhaal. Zelfs dat was u ontnomen. Je waart zelfs niet in doeken gewikkeld. Je waart niets. Niemand had medelijden met u, ontfermde zich om voor u te zorgen. Op de dag van uw geboorte werd u te vondeling gelegd. Staat. Dat waart ge. Omdat men aan uw leven geen enkele waarde hechtte. En dan staat er, toen kwam ik voorbij. En toen ik u zag, en zag hoe u daar lag te spartelen in uw bloed. Toen heb ik gezegd, blijf leven. Ja, dat heb ik gezegd, blijf leven. En onder mijn zorgen groeide u op als een veldbloem. U groeide op en werd zeer, zeer mooi. Ja, ziet, ik heb u... Dus verstaat toch wat hij wil zeggen? Nee, het is heel de geschiedenis van in Egypte en dan de grote ontwikkeling van het volk. En ze zijn niets geworden, ze is mooi geworden. En toen ik weer voorbij kwam, het is altijd God die spreekt, hè, zag ik dat voor u de tijd van de liefde gekomen was. En dan zeer mooi, hè, ik spreide de slip van mijn mantel over u uit en bedekte uw naaktheid. Ik zwoer u trouw en ging een verbond met u aan. He, ziet ge de beeldspraak? Ik heb mij aan u gegeven. Zo werd gij de mijne. Ik waste u met water, reinigde u van het bloed en zalfde met olie. Ik kleedde u in bonte kleren, gaf u sandalen van het fijnste leer, bond u een linnen hoofdband om en gaf u een sluiver van fijne stof. En dan, maar uw schoonheid maakte u al te vrijmoedig en u ging munt slaan uit uw faam. Uw bekoorlijkheid bood u aan iedere voorbijganger die maar wilde. Hoe werd u door hartstocht verteerd dat u hiertoe in staat was, alsof u, het is de profeet die spreekt, alsof u een volleerde hoer waart. U, overspelige vrouw, die zich aan vreemden geeft in plaats van aan haar eigen man. Het is een prachtige, dus u voelt de beeldtaal, het is een parabel, het is God die spreekt. De geschiedenis van heel zijn volk, die prachtig begonnen is, gered uit het niets. Zij is mooi geworden, het volk van Israël, en dan is het daar overstegen. En ze is beginnen prostitueren. Dus heel de politieke geschiedenis van Israël, verbonden aangaan met Egypte later om oorlogen te voeren enzovoort. Zij zijn dus afgevallen van de trouw aan Yahweh. En dan, op het einde van het hoofdstuk, dan zegt God, toch zal ik blijven denken aan dat verbond dat ik met u gesloten heb in de dagen van uw jeugd. Ik zal er een eeuwigdurend verbond met u van maken. Ik zal mijn verbond met u nakomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Dat is mooi, hè? Je zegt, natuurlijk dat is de ontrouw van zijn volk. Maar weet, ik heb mijn woord gegeven en ik zal het gestand doen. Nooit zal ik u verlaten. En wanneer u terugdenkt aan wat er is gebeurd, zult u van schaamte geen woord durven zeggen, omdat ik u alles heb vergeven wat gij mij hebt aangedaan, is de Godspraak van de Heer. U ziet hier de typische profeet die hard slaat en dan weer zalft. Die dreigt. God, dat is de liefde die gekwetst is, omdat ze niet is beantwoord, maar die op het einde toch zegt, nooit zal ik u verlaten. Dat is ook in het Nieuwe Testament een nieuw en een eeuwig verbond. Gods liefde zal niet afhangen van het feit of ik al dan niet ja of nee zeg. Zij, van zijn kant, is er onverbrekelijke trouw. U ziet dat hier het beeld is bij Ezekiel, het beeld Gods verbond met zijn volk, het beeld dat er is, dat van het huwelijk. God is gehuwd met zijn volk. Het volk behoort hem toe. Het is van hem. Bij Hosea bijvoorbeeld, maar het is maar een kleine tekst. En daarom lok ik haar binnenkort, het is ook hier weer de ontrouw, en God zegt, maar ik ga ze weer naar de woestijn lokken. Want de woestijn, dat is de tijd van de verlovingstijd. Ik ga hem weer naar de woestijn lokken. En dan zal ik tot haar hart spreken. En op die dag zult u tot mij roepen, mijn man. En ik neem u als mijn bruid voor altijd. Als mijn bruid in recht en gerechtigheid. Of bij Jesaja, men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer meer de woestenij. Gij zult genoemd worden de beminde. En uw land zal heten de bruid. Want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom. En we lezen dat dikwijls ook in het getijdengebed. Zoals een jongen zijn meisje huwt,
Zo zal uw schepper u huwen. Zoals een man zich verheugt in zijn bruid, zo zal God zich in u verheugen. Ziet ge de twee beelden? Gods verbond met ons wordt beeld van het huwelijk tussen, van de liefde tussen man en vrouw. Never leave you alone, even for a moment.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En nu, vrienden, als we verder gaan in het Nieuwe Testament, dan gaat dat beeld over, dus het beeld van het huwelijk dat gebruikt wordt om Gods liefde voor zijn volk te begrijpen, is hetzelfde wat ook in het Nieuwe Testament bij Paulus gebruikt wordt om te... Daar is het niet meer God en zijn volk, maar Christus en zijn kerk. Want kerk, ecclesia, is een Grieks woord, dat is, als je het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, het is in de tweede eeuw voor Christus in het Grieks vertaald, maar overal waar het woordje volk van God staat in de Bijbel, in het Oude Testament, staat er in het Grieks al voor dat de kerk bestond, hè. Het woordje ecclesia. Ecclesia is het Griekse vertaling van het woordje volk van God. Het huwelijk wordt gezien als de band van liefde tussen God en zijn volk. In het Nieuwe Testament ook de band van Christus en zijn kerk. Ik lees u de tekst in de Efeziusbrief. Mannen, staat er, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Dat is mooi, hè? De liefde van Christus voor zijn kerk wordt beeld van de liefde tussen man en vrouw. En dan zegt hij heeft zich, Christus, heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid. Dus de verhouding tussen Christus en zijn kerk wordt gezien als de verhouding van een jongen voor zijn meisje. Een bruidegom voor de bruid. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout. Dat wil zeggen, trouw, die niet vreemd gaat. Die leeft van die liefde. Heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben. Zoals ze hun eigen lichaam lief hebben. Want wie zijn vrouw bemint, zegt Paulus, die bemint zichzelf. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het. In het huwelijk is men elkanders vlees en zegt hij, zo doet Christus met de kerk. omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Wij zijn het lichaam, het vlees van Christus. En daarom koestert hij dat vlees. Verstaat je de beeldtaal? Hè? Ze is wel gedurfd, hè? En daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn. En dan zegt Paulus, dit geheim heeft een diepe zin. Ik betrek het op Christus en zijn kerk. Dat is het fundament geworden van het christelijk huwelijk. Want man en vrouw die samenleeft met de openheid op de kinderen, de vruchtbaarheid, ze zijn het beeld van de liefde tussen God en zijn volk in het Nieuwe Testament, tussen Christus en zijn kerk. En zo moeten ook man en vrouw elkaar lief hebben, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Verstaat je de beeldtaal? Dus ze is zeer bijbels, ze is zeer aanwezig in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, die diepe verbondenheid van Christus en zijn kerk, die het fundament is van de liefde tussen man en vrouw. In de tweede Korintiërbrief schrijft dezelfde Paulus, gij weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. De naijver, dat moet ik je goed verstaan, als ik mij zo inspan voor u, als ik al die dingen doe, dan doe ik dat niet voor mijn goesting, dan is het omdat God mij daartoe dringt. De naijver die ik heb, dat is de naijver van God zelf. Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd. Dat is, hier heb je dezelfde theologie. Het is de kerkgemeenschap, die kleine kerkgemeenschap in Korinthe, kleine kerkgemeenschap in een heel grote stad in de oudheid. Korinthe was een van de grote steden in het oosten van het keizerrijk. Misschien de grootste stad, want Constantinopel bestond nog niet. Korinthe, een wereldstad. Kleine gemeenschap van christenen. En daar zegt Paulus, ik heb u verloofd met uw enige bruidegom. En je verstaat wat het beeld wil oproepen. Het wil oproepen tot twee dingen altijd, en ook in het huwelijk. Tot trouw en exclusiviteit. Dat is de enige. Dat is zo in Gods verhouding met ons. En dat is het fundament van de menselijke verhouding binnen het huwelijk. Als iemand die trouw is aan de liefde binnen het huwelijk en die niet elders gaat. Je ziet het ook nog voor het Nieuw Testament, de prachtige tekst in de Apocalyps. Het is helemaal aan het einde, we zijn aan het einde van de schrift. Als alles is volbracht, als het verbond dat met Abraham begonnen is, met wel en wee, en dat uiteindelijk voltooid wordt. En waar er staat, het visioen van Johannes, ik Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God, uit de hemel neerdalen. Schoon als een bruid. Je ziet hetzelfde beeld. De stad is hier beeld van het volk van God. Het is een immense stad met een menigte die niemand tellen kan, dat is de lezing van Allerheiligen. En ze komt, die heilige stad komt van boven en daalt naar beneden en dan staat schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Ook hier weer hetzelfde beeld van het huwelijk. En toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon, zie hier Gods woning onder de mensen. En dan staat er, hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn, en hij, God met hen, zal hun God zijn. Dat is de vervulling van het verbond. Dat is de definitieve huwelijkssluiting. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En hij die op de troon is gezeten sprak, zie, ik maak alles nieuw. En als je vraagt, wat is dat nieuw? Dat is dat nieuw verbond. Nieuw en eeuwig verbond. Dat is wat we altijd in de Eucharistie, bij de consecratie, altijd zeggen wat Jezus gezegd heeft op het einde, als hij zichzelf gegeven heeft aan ons, als een nieuw en een eeuwig verbond, voor altijd. Goed, u ziet hier, vrienden, zo heel de schrift, hè, als de profeten, ook in Deuteronomium, als men probeert te zeggen, hoe is de verhouding tussen God en ons, dat men dan bijna spontaan teruggrijpt naar het beeld van het huwelijk. En natuurlijk, om het huwelijk te verstaan tussen mensen, moet men zien hoe de verhouding is tussen God en zijn volk. Tussen Christus en zijn kerk. Voel je, het zijn de twee, hè? Gods verbond, Gods liefde helpt ons om het huwelijk te verstaan. En het huwelijk helpt ons om te weten wat Gods liefde is. Dat is wel een huwelijk voor levenslang. Sommige mensen zeggen vandaag, boh, dat is toch niet mooi. Dat is het juiste. Levenslang. Ook in wel en wee, ook als het moeilijk is, dat je zegt, ik ben met haar getrouwd, of ik ben met hem getrouwd. Dat is mijn man, dat is mijn vrouw. En als je de liefde wilt leren, dan zal het daar zijn, niet daarbuiten. Of niet van de ene naar de andere. Ziet je? Het is daar in de diepte en daarin beeld je uit wat ook God voor ons voelt. En wat onze, ook de verbondenheid van God met ons, het is zijn volk dat hem toebehoort, exclusief en in trouw. Het is zo mooi in Deuteronomium, luister Israël, de Heer is de enige. En je zult hem lief hebben met heel uw hart. Het is precies dat wat ook in een huwelijk hoort te zeggen. Het is het hart van het huwelijk. En dan kom ik in mijn vierde punt tot Jezus. Jezus is met die vraag geconfronteerd geworden over de trouw in het huwelijk. Je kent de teksten, want ze komen in de drie evangelieën, de synoptische evangelieën, naar voren. Ik lees u de tekst van Matteüs. De fariseeën kwamen naar Jezus om hem op de proef te stellen met de vraag, staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten om welke reden dan ook? En hij gaf het een antwoord. Hebt ge niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees. Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als ze geworden zijn. En dus, wat God verbonden heeft, kan een mens niet scheiden. Maar toen zeiden ze hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? En toen antwoordde hij, om de hardheid van uw hart heeft Mozes u dat toegestaan, uw vrouw weg te sturen. Maar in het begin was dat niet zo. Het staat in zin van de heel duidelijke uitspraken van Jezus. Heel duidelijke. Het was inderdaad, dus oorspronkelijk, hè, je leest het in het Genesis-verhaal, Jezus verwijst naar Genesis, daarom zal een man zijn vader moeten verlaten, om zich te binden aan zijn vrouw, en die twee zullen één vlees worden. En een mens kan, wat God verbonden heeft, niet scheiden. Hè. Maar het is waar, dat leest men ook in Deuteronomium, Mozes had de toelating gevraagd. In de wetteksten, hè, in het Oude Testament, staat er dat in bepaalde gevallen de man, zijn vrouw, want het is natuurlijk altijd de man die dat kan doen, in die cultuur, hè, dat de man in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld van overspel, zijn vrouw kan wegsturen. Natuurlijk, je weet als je een keer begint te zeggen, in dat geval mag het, dat die gevallen zich natuurlijk multipliceren. Hè. Dat zie je ook in de euthanasiekwestie of wat dan ook. Dat is, als je zegt, als je de deur opent, dan... En dus in de tijd van Jezus waren er ook schriftgeleerden die zeer liberaal en zeer open waren. En op den duur kon je vrouw wel wegsturen om gelijk welke reden. Als ze niet goed kon koken of zo, of dat ze u niet meer aanstond, ja. No. Voelt het in de tekst, hè? Dat vragen ze hem, dat het een vrouw zijn weg, om welke reden dan ook. Hè? Ja. En dan zegt Jezus een heel kort woord. Hè? Ja, zegt hij, dat is waar. Mozes heeft dat toegestaan. Omwille van de hardheid van uw hart. In het Latijn staat exturitia cordis. Dat is een term die veel voorkomt in het Oude Testament. Een hardnekkig volk. Te zeggen, een volk dat niet luistert. Een volk dat niet gehoorzaam is. Een volk dat niet trouw is. Een hardnekkig volk. Doof. Daarom heeft hij het toegestaan. Omdat hij wel wist dat het anders toch niet zou gaan. Maar, zegt Jezus, aanvankelijk, in het begin, was het niet zo. Het is niet de verordening van God. Verstaat je? En vandaar ook, hè, dat is natuurlijk wezenlijk, ik wil hier geen enkel oordeel uitspreken over mensen die in moeilijkheden geraken, of ik wil mij met deze zaken nu niet bezighouden, maar ik wil alleen maar zeggen, christelijk huwelijk, zoals het huwelijk door ons gezien wordt, dat is, en dat is juist het hart van het huwelijk, het is de onverbrekelijke trouw. Dat is het. In goede, dat is ook de formule die men gebruikt. Ik vind ze ook heel mooi. Heel mooi, hè. Ik heb al koppels gehad. Ik moet natuurlijk niet meer zoveel mensen het huwelijk inzegenen, ja. Er zijn bepaalde omstandigheden, maar ik heb ooit een koppel gehad dat zei, ja, maar dat kan ik toch niet beloven, hè. In goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ja, dat weet ik toch niet. Ik zeg, ja, dat is juist, dat weet je niet. Het is juist daarom dat je het belooft, omdat je het niet weet. Ja, daarom belooft je het, omdat je het niet weet. Ja, natuurlijk weet je dat niet, hè. Dat is evident dat je dat niet weet. En niemand moet zeggen, wat Saint Paulus zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet valt. Dus blijf maar nederig en bescheiden. Maar, dat is wel natuurlijk. Zeg, ik kan daar niet, je had een andere formule zo, van ik wil altijd in je schaduw leven en zo, je kent dat, is zo. Ik wil altijd in uw nabijheid zijn, ja, ik zeg, dat is heel mooi, hè, zo, maar dat is wel niet getrouwd, hè. Als je dat zult zeggen, ja, dat is niet alleen kanoniek zo, maar ook theologisch. Je kunt niet zo'n formule gebruiken, dan ben je ook niet getrouwd, hè. Nadien kunt dat duidelijk heel gemakkelijk nietig verklaard worden, want er is namelijk niets gebeurd. Je hebt een belofte uitgesproken, ja, ik kan dat ook dan beloven, ik zal altijd in uw schaduw leven of zo, ja. Of van die mooie formules die uiteindelijk... Maar de formule die voor ons in onze orde van dienst naar voren komt, is zeer ter zake, hè? Zeer ter zake. Alle drie de domeinen, hè? In goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Wat wil dat zeggen? Dat is dat ik niet met u trouw, omdat je rijk bent. Niet omdat je schoon bent en gezond, maar als je dat niet meer bent, ben ik weg. Niet omdat het is plezierig nu, hè, maar als het een beetje de moeilijk. Nee, ik trouw omdat gij het zijt, de persoon. In goede en kwade dagen, verstaat je, het is hetzelfde voor God. hoort je daar in de tekst van Ezekiel 0, ik vind dat een heel mooie tekst, hè. Gij waart, het is niet omdat je zo belangrijk was, het is niet dat, hè. Het is, je bent mijn man, je bent mijn vrouw. En dat is de zin van het christelijk huwelijk. En mijn laatste punt, vrienden, hoe belangrijk het gezin is voor de kerk, want het gezin is een beetje een huiskerk, maar ook voor de samenleving. Want dat is vandaag een beetje, het is dat wat in vraag staat, hè. De fundamenten worden wat geraakt. Maar het huwelijk is iets uitermate belangrijk. Eigenlijk is het gezin de plaats waar een mens, want iedere mens wordt geboren, ja, uit een vader en een moeder. Het is daar waar hij allereerst leert volgens het evangelie te leven. Vandaar dat catechese vandaag zo moeilijk is, als het niet kan terugvallen op wat er in het gezin leeft. Ik ben er altijd van verwonderd, sommige kinderen kunnen al op vrij jonge leeftijd zeer sterke persoonlijkheid hebben en al zelf willen en weten wat ze willen. Ook op gelovig gebied. Kleine kinderen, zo vanaf 7, 8, 9, moet je niet onderschatten. Sommigen hebben al ook gelovige persoonlijkheid. Maar het is daar dat men leert. Hè. Dat geldt ook als voor man en vrouw, hè, in de manier waarop ze elkaar lief hebben. Zoals God omgaat met zijn volk. Dat we zeggen in eerbied, in liefde en trouw. Zo proberen man en vrouw met elkaar om te gaan. En het gezin ook, u weet, het christelijk huwelijk is zo, want dat wordt ook gevraagd. Hè? Ik zeg dat ook graag als ik koppels, als ik aan de liturgie uitleg, het eerste wat gevraagd wordt, of ze in vrijheid gekomen zijn. Dat is het eerste. Ook tegenover, ook God respecteert de vrijheid van de mens. Ik heb u daarnet bij het gezegd, hij klopt. Hij overmand ons niet. Hij heeft eerbied voor de mens. En als hij zijn wederliefde wil, als hij onze hand reikt, dan is het dat we hem in vrijheid. Dat is in de liturgie ook, wij zeggen credo, ik geloof. En in het enkelvoud, ik, persoonlijk, vrij. Dat is ook voor het huwelijk zo. Want dat weet u in de kerkelijk recht ook, als men zou kunnen zeggen dat iemand ja gezegd heeft op de dag van zijn huwelijk, maar niet helemaal vrij was. Of het gezegd heeft omdat hij niet durft nee zeggen. Dan zijn er grondige redenen om het huwelijk nietig te verklaren. Dat is de eerste vraag die men stelt. Zijt je in vrijheid naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? Dat is het eerste wat men vraagt. En ten tweede vraagt men ook, zijt gij bereid uit Gods hand kinderen te ontvangen? Het gaat er natuurlijk om een vruchtbare liefde, dat we zeggen, die open staat op het nieuwe leven. En hier zijn ze beeld ook van God. Ik heb het u gezegd bij het begin, het is God die wil scheppen, die het leven wil geven. Dus ook hier is de liefde van man en vrouw, is het fundamenteel beeld van die liefde, God zelf die wil geven. Ook zij willen het leven nu wel niet geven, want het komt niet van hen, maar doorgeven, de vruchtbaarheid. De liefde is niet, natuurlijk, is niet zelf betrokken, maar vruchtbaar. Ook dat is iets wat we misschien onze cultuur ook wat dreigt te vergeten. De liefde, de huwelijk wordt gezien als een puur een vriendschap tussen twee mensen. En als de vlam van de liefde dan uit is, dan stopt het ook. Maar het huwelijk is veel meer dan dat. Het is ook een instelling. Het is een instelling. Het is een waarin man en vrouw in onverbrekelijke trouw elkaar lief hebben en waarderen en ook het leven doorgeven. En dus een gezin stichten. En dus als er één liefde is die zo goed uitdrukt hoe groot Gods liefde is voor ons, dan is het juist die liefde van de ouders voor een kind. Want ja, als we elkaar, twee mensen die elkaar trouwen, dan kun je nog zeggen, ja, die ziet die man graag omwille van dat, of er is altijd wel iets dat aantrekkelijk is. Maar een kind wordt al bemind. Maar werkelijk bemind, en ze hebben het nog niet eens gezien. Het is er nog niet. Daar voel je iets van wat Gods liefde moet zijn voor ons. Want het, de liefde van ouders voor een kind, dat is nog maar een beeld, hè, van wat... Van Gods liefde voor ons. Dat is onvoorstelbaar. En niet te begrijpen. En ik denk dat men ook in het gezin leert, ook niet alleen de ouders voor hun kinderen, maar ook kinderen onderling met de ouders, want daar leer je. Eigenlijk leer je, en daarom denk ik dat het voor de samenleving zo belangrijk is, dat men het gezin zou waarderen. En ook in de politiek, de maatschappelijke wetten enzovoort, dat men daar zou echt bedacht op zijn. Want het is daar, in het gezin, dat man en vrouw en de kinderen, één kind of gelijk hoeveel, daar leert men het leven met anderen te delen. Paulus, de Romeinenbrief, niemand leeft voor zichzelf alleen. Dat leer je in het gezin. Natuurlijk daarbuiten ook, maar daar leer je wat solidariteit is, hè. Ik neem als tekst hier uit de Filippenzenbrief, de grote hymne, waar gezegd wordt hoezeer Christus, hij die bestond in goddelijke majesteit, dat hij zichzelf ontledigde en dat hij het bestaan van een knecht, van een dienstknecht op zich genomen heeft en gestorven is voor ons. En de inleiding daarop is zeer mooi, hè? Want hij citeert daar eigenlijk een oud kerkelijke hymne. Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, als gemeenschap van geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen. Dus als dat u iets zegt, de hartelijkheid, het mededogen, de liefdevolle bemoediging, wel zegt hij, maak mijn vreugde dan volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. En dan zegt hij, geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Voor mij persoonlijk is dat een van de centrale zinnen van het Nieuwe Testament. Denk nooit dat je beter bent dan anderen. En laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. En daarom, ik wil ermee besluiten, daarom moet die gezindheid onder u heersen die ook Christus heeft bezield. When I'm gone from here, will you wait for me? When I'm far from here.
Beste luisteraars, dit was onze kardinaal Jozef de Kezel met een bezinning over het huwelijk in het licht van het Oude en Nieuwe Testament. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En nemen we zeker alle intenties op van alle christelijke gezinnen die pogen een trouwe weerklank te zijn van de liefde van Jezus voor zijn bruid, de kerk. En bidden we ook, zoals de kardinaal vermeldde, opdat de verantwoordelijken in onze samenleving de waarde van het gezin, gesteund op een vader en een moeder, zouden herontdekken als hoeksteen van onze samenleving. Dank voor het luisteren en tot in een volgende uitzending.
Would you cry for me if I were lying in bed, lying in bed, dying? She said,
I will be.